Welkom allemaal op het ronde tafelgesprek van Commissie Bestuur, Financiën en Economie. Ik heb twee mededelingen. Meneer Elschot is vanavond afwezig en mevrouw Bogaerts vervangt de burgemeester, die niet aanwezig is in verband met zijn vakantie. We hebben hier een agenda voor ons liggen. Kan iedereen zich vinden in deze agenda? Zo ja, dan zijn we bij punt 3 alweer aangekomen en dat is een voorgesteld hamerstuk. Kan zich daar ook iedereen in vinden dat dit een hamerstuk is? Dan zijn we alweer bij punt 4. En het is een bespreekstuk. Dit bespreekstuk gaat over de veiligheidsregio Flevoland, de jaarstukken en er zit een zienswijze bij. We gaan vanavond eigenlijk voor het eerst het nieuwe systeem hanteren. Om het zo maar te zeggen, wij hebben alleen nog maar themabijeenkomsten gehad. En we gaan nu voor het eerst ook echt onderwerpen behandelen. Ik dacht nog even misschien de spelregels met u doornemen. Het is niet de bedoeling meer dat we een vragenrondje aan de wethouder gaan doen. Waar het echt om gaat vanavond. Welke informatie heeft u nog nodig om voor dit onderwerp te stemmen of juist niet. Of dat u met elkaar nog het debat aan wil met de raadsleden onderling. U hoeft niet via mij te spreken. U mag zelf naar de microfoon duiken, netjes op elkaar wachten en die door elkaar heen praten en de tijd een beetje in de gaten houden. Is het voor iedereen nu duidelijk hoe we het gaan doen vanavond? En zo niet, dan grijpen we gewoon in. Dan kijk ik wie er graag iets over dit stuk zou willen zeggen. Over de ontwerpprogramma begroting van de veiligheidsregio.
Nou, op zich kunnen we er kort over zijn. We kunnen instemmen met het stuk wat voor ligt. Ik vind het positief dat ook aandacht wordt gevraagd voor de toekomstige huisvesting in de zienswijze. En we willen nog complimenten maken aan de raadsvolgers. De goede vragen die gesteld zijn. Ook als ik kijk naar de ontwikkeling zeg maar, van de financiën van de GR en dan specifiek onze bijdrage. Wat ons betreft houdt dat ook vol om dat in de toekomst op die manier te volgen.
Misschien dat ik daarop mag reageren. Dank. Wij hebben met Henry van Nils en ik hebben de stukken doorgenomen. Wij zijn ook nog op bezoek geweest, namelijk bij het algemeen bestuur. Daar hebben we ook nog wat informatie opgedaan ten aanzien van de terugtrekking, bij wijze van spreken, waarom Schiphol op het laatste moment afhaakte. Nou, daar komt nog een onderzoek naar, bij wijze van spreken. Dat is het laatste woord nog niet over gezegd. Dus in dat verband hebben we die discussie ook nog mee mogen maken. Nou, die huisvesting is natuurlijk erg belangrijk. Dat onderschrijf ik ten volledig, omdat er nu een geheel nieuwe situatie ontstaat. Men pleit nog steeds voor een nieuwe huisvesting of een nieuwe opleidingscentrum. Alleen waar en hoe, dat gaat weer opnieuw van start.
Alles gezegd over dit onderwerp. Voor wie is het geen hamerstuk? Voor alle partijen. Dan kan deze zo meteen mee naar de raadsvergadering als hamerstuk. Dan is het werk voor mevrouw Bogaerts alweer voorbij. En dan is het even wachten op wethouder Wijnands voor de volgende twee onderwerpen. Dan zijn we bij punt 5 aangekomen. Dat gaat over de lezersverordening. En het doel van dit voorstel is om de eerste wijziging van de levensverordening te laten vaststaan door de gemeenteraad. En het gaat erom dat duurzame initiatieven ten aanzien van het stichten van zonnepanelenparken gestimuleerd en financieel aantrekkelijk worden voor de investeerders. Wie wil hier iets over zeggen? Wie wil hier andere raadsleden over bevragen? Het hoeft niet per se eerst aan de wethouder. U mag ook eerst aan elkaar vragen stellen. Meneer Filet, en u hoeft verder niet meer te kijken. U mag gewoon, als de ander klaar is, naar de microfoon.
Oké, okay, ja, dankjewel. Wat wij lezen in het stuk is dat het feitelijk een specifieke regeling is geworden. Dat we nu specifiek naar zonnepark initiatiefnemers gaan kijken. Terwijl het natuurlijk veel beter zou zijn om het systeem heel te houden en naar een generieke regeling te kijken. Dus dat is ook een vraag waar we mee worstelen. Waarom is er nog niet gekozen voor een systeem dat, dat die zonnepark initiatiefnemers achteraf laten we zeggen, geld terug kunnen krijgen voor de leges? Dan krijg je een ander systeem. Dan kun je het systeem van de leges dan kun je ook heel houden. Dan kun je ook dadelijk andere, want die vraag hebben we nog schriftelijk uitstaan, die is nog niet, helaas nog niet beantwoord. Dan kun je ook andersoortige projecten op een andere manier gaan. En anders moet je daarbij, als er dadelijk iets nieuws komt, weer een nieuwe technologie komt, dan moet blijkbaar die leesjesverordening opnieuw aangepast worden. Dan krijgen we de derde wijziging, en de vierde wijziging, en de vijfde wijziging. Dus pak dat niet specifiek op, pak dat juist generiek op. En met achteraf teruggaven van, teruggaven van de leesjeskosten. Dat was de vraag die ik aan de raadsleden heb natuurlijk, maar met name ook even aan de wethouder, hoe hij daarnaar kijkt.
Wat u aangeeft, dat vraagt eigenlijk nog een toelichting. Ik zou er wat anders tegenin willen brengen als het gaat lezen. Waarom niet alle zonnepanelen initiatieven en innovaties, zonneweiden, gewoon lezen vrij te doen? Dan hoeft het achteraf niet aan te passen. Het stimuleert enorm duurzame innovaties en investeringen daarin. Het vraagt van de gemeentelijke organisatie niets in feite. Althans, beperkt. Dus mijn voorstel zal zijn om zonnewijden helemaal leesjevrij te doen. Zowel de aanvraag als alles wat daarmee samenhangt. En dat maakt in feite uw vraag daarmee, misschien zit ik ernaast, overbodig.
Als ik even tussendoor mag, als je het over leesjes, of als zonnepanelen op daken van gebouwen, schuren, daar heb je geen leesjes, hoef je geen aanvraag voor te doen. Dat is vrij.
Oké, dit stuk gaat over de parken, hè? Over, ja. Daar heb je natuurlijk wel die leesjes voor nodig. En ik krijg het gevoel dat u de indruk heeft dat u met deze vraag, dat ik tegen de zonnepark zijn. Dat is absoluut niet het verhaal natuurlijk.
Nee, maar wat ik bedoel is in feite zeggen, als ze zeggen, net wat de heer Tuiniger aangeeft, hè, dat is een goede aanvulling, ik zeg, als we de zonneweiden ook leesjes vrijmaken, dan maakt het uw zorg overbodig. Dan kunnen we zeggen als raad, dit initiatief, deze initiatief van zonneweiden en al die leesverordeningen die we nu moeten bespreken, maken gewoon leesje vrij, zorg minder, werk minder, maak het efficiënter. En sluit ik aan bij de wens van in dit geval het college om de procedures te versimpelen. Om sneller te komen van idee naar contact, naar contract, naar investering en naar duurzame energie. Groot plezier.
Ja, ik vind het interessant hoor, maar ik blijf worstelen met wat doen we dan met nieuwe technologieën. Dan zitten we dadelijk weer met elkaar rond de tafel om die leesjesverordening te veranderen. En dat kunnen we veel beter regelen met de generieke regeling om achteraf de leesjes terug te storten.
Om daar ook even op in te haken. Enerzijds, zeg maar, meneer Van der Velde, de vraag van, we moeten natuurlijk ook zien wat de kosten zijn. Het valt me op dat zowel in dit voorstel als ook het voorstel wat u doet, dat we nog niet weten van hoeveel aanvragen liggen er, wat verwachten we, wat is het begrotingseffect eraan. Dat staat niet in stuk. En om wat meneer Filet zegt, ik zie ook dat de gemeente Eindhoven dat wel doet, energiebreed. Die geeft aan van echt alle duurzame energie-initiatieven. Dus het kan wel energiebreed oppakken zonder dat in specifieke technologie. En tegelijkertijd een andere vraag die ik ook bij dit voorstel heb. Het zijn natuurlijk best wel commerciële jongens, die zonneparken. En ik zie dat een andere gemeente, dus de gemeente Heerenveen, die heeft een maximum ingesteld. Die heeft gezegd van we gaan niet het hele zonnepark, maar tot een maximum van een bepaald bedrag leesjesvrijstelling geven. Nou, dat vind ik ook op zich ook nog wel wat voor te pleiten. Want straks heb je zonnepark à la, zeg maar, een windparkontwikkeling en dan kun je als gemeente geen leesjes heffen. Dan sta je helemaal achter de wagen. Dus op zich, en je geeft particulieren daarmee ook nog een kans als je zegt van initiatieven per initiatief een leesjesvrijstelling tot een bepaald bedrag. En verder mis ik ook even de afweging van wanneer zet je nou een subsidie-instrument in en wanneer wordt nou het leesjesinstrument ingezet. Dat is natuurlijk een soort verkapte subsidie. Waarom kiezen we niet voor een subsidie-instrument? Waarom doen we het via die leesjesverordening? Nou, het zijn allemaal vragen die wel oppoppen als ik dit raadsvoorstel lees. En ik zie dat bij de gemeente Heerenveen is ook een raadsvoorstel geweest hierover in januari. En die hebben echt analyse gemaakt van wat doen alle gemeentes in Nederland en wat is dan de beste mix daartussen. Wat daaruit komt is niet bevoordeling van één categorie. Dus niet één categorie zoals de zonneparken, maar inderdaad breed met een maximum erop. Dus dat zou eigenlijk mijn alternatieve voorstel zijn.
Ik wil wel even reageren. Ik vind het heel mooi dat u dat zegt over of je nou het subsidie-instrument inzet of het leesjes-instrument of een ander instrument. Hè. En dat heeft alles te maken met de vragen die we hebben met betrekking tot subsidie. Daar komen we dadelijk op, maar op het subsidiebeleidsplan. We zullen eerst stimuleringsbeleid moeten vaststellen per pijler. En dan pas de vertaling moeten maken naar onder andere subsidiebeleid. Maar er zitten veel meer instrumenten onder het stimuleringsbeleid natuurlijk. Dus uw vraag is niet zozeer een subsidievraag, maar veel meer een stimuleringsbeleidsvraag natuurlijk. Dus dat is een reactie op zoals wij er naar kijken.
Voorzitter, betekent dat nu hè, als ik de ChristenUnie SGP beluister? Want ik vind het ook een aannemelijk voorstel hoor. Om daar een plafond in te bouwen en daarmee ook de particulier ruimte te geven om een begrenzing in te zitten. Hè? Want uiteindelijk gaat het ook weer bij een grote investeerder voor een bepaalde winstmaximalisatie die in dit geval de kosten zal gaan van het algemeen belang, met andere woorden van onze portemonnee. Dus ik zou er wel voor pleiten om daar een plafond in te maken en dan dat we zeggen, oké, we maken die investering maken we leesjesvrij. Net zoals de heer Tuininga aangeven rondom zonnepanelen op daken van agrarische gebouwen. En daar dan een plafond in te maken. En dan kijken of in het subsidie- en stimuleringsbeleid, of je daar nog of je dat nog als instrument extra zou kunnen invoeren wanneer het gaat om innovatieve investeringen. Dus het brede pakket.
Jij mag ook wat zeggen over dit onderwerp, want ik hoor nu alles aan en ik vind het inderdaad wel op zich. Klinkt het aannemelijk om te zeggen, nou een deel leesjesvrij. Wat ik gewoon wel een enorm gemiste kans vind, is dat het niet besproken is in de visienota. Noord-Oostpolder energie neutraal en het duurzaamheidsprogramma wat vandaag op de agenda staat bij, ik meen commissie wonen, of vanavond op de raad. Want dit lijkt wel alsof het nu zo uit de lucht komt vallen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Dus waarom is dat dan überhaupt niet meegenomen? Wij hebben het nu over de middelen, de kosten die er eventueel mee gemoeid zijn, maar er spelen ook nog andere overwegingen mee.
En ik had nog één vraagje, wat er misschien, dat is meer juridisch. Voor de zonneparken moet een omgevingsvergunning worden afgegeven. Dat is niet voor het feit als je zelf de panelen op je daken plaatst, dan dat is vergunningvrij. En dus even de vraag, is daar nog een samenhang met het feit dat er een omgevingsvergunning moet worden afgegeven en het heffen van leesjes?
Ja, voorzitter, ik denk dat het nu tijd wordt dat ik ook even ga reageren. We praten hier over een eerste wijziging van een leesverordening. Kortom, er zouden ook meerdere kunnen volgen. Maar nu hebben we specifiek de vraag voorliggen dat wij zien om zonneparken, zonneweides kansrijk te maken. Dan zien we dat als wij de gebruikelijke wijze, zoals we met elkaar hebben besloten dat leesjes moeten worden toegerekend op het moment dat iemand een omgevingsvergunning aanvraagt, dat we dan zoveel alle aspecten mee moeten nemen die in dit geval bij een zonnepark gelden, namelijk de constructie en de panelen. En dan zie je dat de verhouding eigenlijk zoek is. Dus hebben we gekeken naar wat is dan wel een goede basis. En dat is bij wijze van spreken te zeggen, nou de constructie die is nodig. Die moet je aardnagel vast neerzetten, de omheining. Maar de panelen, waar natuurlijk een hoop, en de trafo's en alle andere componenten die daarbij horen, die nemen wij niet mee. Dus in feite proberen we het gewoon zo zuiver mogelijk te doen, zoals je dat met alle bouwwerken waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt, die proberen wij op deze manier te realiseren. En bij zonnepark is dat eigenlijk relatief eenvoudig, want je kunt een splitsing maken tussen het bouwwerk wat die zonnepanelen moet steunen en dragen En de panelen zelf. En dan komen we inderdaad tot een leesjesverordening die wat ons betreft relatief helder is. Het heeft een effect. Waarom we dat doen, dat verwezen we ook in het raadvoorstel. Het heeft natuurlijk iets te maken met onze duurzaamheidsambitie. Nou, en als je daarover wil meedenken, dan stellen we vast dat dit een hele goede oplossing is om die per 1 juli dit jaar op deze wijze toe te passen. Andere aspecten, dan moet ik vooral naar mijn portefeuillehouder collega Andries Poppen kijken. En die zegt van nou, misschien willen we andere technologieën wel stimuleren, maar dan zijn er andere oplossingen voor, zou ik zeggen. Dan ga je gewoon kijken van, is een subsidieregeling nodig of zijn er andere zaken nodig om dat beleid, want dan ga je eerst beleid voeren en dan op basis van het beleid, zo zit dat straks bij de behandeling ook, je hebt beleid op sociaal domein of economisch beleid of welk ander beleid en dan kies je daar een subsidieregeling bij. Nou, in dit geval zou dat ook kunnen zijn, dat als je andere technologieën of wat dan ook zou willen propageren, dan formuleer je beleid en dan hoort dan een subsidieregeling. De leesjesregeling is ja, haast zou ik zeggen, een technische wijze van inning van gelden ter dekking van kosten die je ook als gemeentelijke organisatie maakt. Dan stel je vast dat de huidige leesjesverordening op deze type bouwwerken, om het zo maar te noemen, niet passend is. Vandaar dat we dit voorstel hebben gemaakt.
Kunt u eens reageren op de behoefte die we toch met elkaar ook in ieder geval hadden, en volgens mij hebben we het nog steeds wel, om de leesjes kostendekkend te hebben. Want dat halen we nu weg, hè? Daar heb ik wel graag even een reactie op.
Nou, we zeggen ook in het voorstel, hè, zeggen we iets over de lagere leesjesinkomsten. Het voorstel heeft een nadelige invloed op de verbetering van de kostendekkendheid die in 2016 uitkwam op 58%. In dit geval betekent het gewoon dat er gewoon 70% lagere leesjes opbrengt. Dus de kostendekkendheid wordt er niet veel beter van. Maar goed, het is een bewuste keuze om te zorgen dat je daar waar je nu aanvragen krijgt voor een zonnepark, in een andere vorm dan je normaliter naar gebouwen kijkt, hebben we gezegd, nou, dan moeten we dat op een andere wijze doen. Neem bijvoorbeeld de situatie dat een bedrijf heeft een gebouw neergezet en plaatst eigenlijk na de hand daar zonnepanelen op, of in een woning, dan worden daar geen leesjes voor gerekend. Hangt af van of je een omgevingsvergunning nodig hebt, ja dan niet, hè?
Ja, ik zit nog wel even met die lagere leesinkomsten. En dan volgens mij is dat een onwijs technische vraag. Maar je geeft aan 70% lager. Maar dat is dan toch ergens op gebaseerd? Of zijn er dan ergens al aanvragen of zo? Ja, of, dat kan ik.
Daar heb ik vandaag vragen over gesteld. Er zijn twee projecten op dit moment. Die op dit moment zijn gehonoreerd, ingediend. Nou, en die zitten nog in de oude verordening. Het is een project van 3 en een project van 14 hectare.
Ja, wanneer moeten die?
Nee, die zit in de oude systematiek.
Ja, dus dat betekent dat die leesjes moeten betalen voor beide dezelfde grond. Okay.
Ja, of die hebben er al betaald. Of moeten betalen.
Mm-hmm. Ja, er moet een onderscheid worden gemaakt. Even de inschatting van die 70% lagere leesopbrengsten. Dat heeft niet met deze twee de zaken die u noemt. Hè, de oude aanvragen die ook zijn gehonoreerd. Maar het heeft te maken met toekomstige. Dus je kunt ongeveer een berekening maken dat zonnepanelen van de som, zeg maar, in dit geval dus 100, als je van 100% uitgaat, dan is 30% zijn zonnepanelen. Nee, 70% zijn de zonnepanelen en 30% is de constructie. Dus als je dan op dat moment de zonnepanelen niet meer belast of niet meer meeneemt in de totale bouwkosten, nou ja, dan krijg je een 70% lagere opbrengst.
Ja, en kunt u reageren op het idee van de heer De Boer om een plafond in te bouwen in de teruggave? Of in de teruggave, in het niet hoeven te betalen?
Ja, we hebben gekeken, want er zijn een aantal gemeentes die ook worstelen met deze systematiek. Hoe ga je om met aanvragen van zonneparken en hoe kun je die mogelijk maken? We hebben op dit moment gekozen voor wat ons betreft de meest voor ons handige methode, en dat is gewoon onderscheid maken tussen de zonnepanelen en de constructie. Dat leidt tot een toch aanzienlijke besparing in de aanleg en de leesvergoeding. Dus dat is ook een manier, en dat kan wel eens meer zijn dan misschien het maximum wat een buurgemeente in Heerenveen bijvoorbeeld realiseert. Maar dit is voor ons de meest zuivere manier om dit soort aanvragen te kunnen beoordelen.
Ik vind het een nobel streven om te zeggen, nou goed, we laten de lezersopbrengsten achterwege, die verlagen we. Maar waarom zouden wij als gemeente ondernemers moeten bijstaan in het halen van een financieel rendabel project? Want als die lezers dus gegeven worden, dan willen ondernemers het in één keer niet meer doen. Maar als ze niet gegeven worden, dan zullen ze misschien wel zeggen, ik doe mij maar eens onder weide.
Nou, het is zo dat, laten we zeggen, bij elke aanvraag die iemand doet, die zoekt voor hem een interessante case. Maar we hebben een ambitie uitgesproken ten aanzien van onze duurzaamheid. En op basis van die ambitie hebben we gezegd, nou, dan is het verstandig, waar we zien dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt, terwijl we dus de ambitie hebben om het wel aantrekkelijk te maken, om de normale leesverordening, waarop een andere manier naar bouwkosten wordt gekeken, om die anders toe te passen. En uiteindelijk blijft er gewoon een verdienmodel om. Dat is, kun je zeggen, de leesjeskosten, maar er gaat natuurlijk de nodige SDE plus subsidies naartoe. En dan kun je ook zeggen, ja, heb je die ook nodig? Ja, blijkbaar is dat nodig om die hele case rond te krijgen. Maar wij vinden deze wijze voor ons de meest voor de hand liggende manier om het op te lossen.
Hele korte vraag. Ik krijg niet helemaal het bezwaar duidelijk tegen dat plafond. Of ligt het aan mij? Wat echt het voornaamste bezwaar is om dat plafond in te bouwen?
Nou, het punt van een plafond is dat dat volledig arbitrair is. Wanneer is het plafond redelijk? Wanneer is het niet redelijk? En ons inziens is het meest redelijk als je kijkt naar de omvang van een project en daarmee te maken kosten, is dat je een onderscheid maakt tussen de constructie en de panelen zelf.
Ik heb eigenlijk ook nog wel een vraagje ten aanzien. De provincie heeft gezegd, in onze berekeningen is er zo'n beetje 1000 hectare nodig aan panelen. Wil je het aanvullend hebben? In de laatste bijeenkomst dat we hier waren, een thema bijeenkomst, toen was er sprake van 200 hectare aanvraag hier in Noordoostpolder. Nou, dan kun je ook wel een indicatie geven wat het ons als gemeente gaat kosten. Is dat bekend?
Meneer Van Herpen, dat is niet bekend, maar je kunt ook zeggen, het is minder meer. Je kunt ook zeggen, je kan proberen de huidige leesregeling in stand te houden. En dan weet je dat de kans dat zonneparken succes zijn, los van wat je er met elkaar vindt en hoeveel ruimte en de discussie ook met de provincie die je daar beschik voor wil stellen. Maar je weet in ieder geval, en dat zijn de indicaties die we nu hebben, dat als we de huidige leesverordening gewoon onverkort laten en deze wijziging niet doorvoeren, dat het succes natuurlijk afneemt. Dus dan is het ook minder meer wat je aan leesjesopbrengsten zou binnenkrijgen.
Dan zou het kunnen zijn dat die hectares, bij wijze van spreken, en dan is even de discussie waar ze komen, dat die misschien naar de andere provincies gaan. Of naar de andere gemeentes binnen Flevoland. Of maakt dat nog iets uit? Hoe staan die in?
Ja, dan gaat u wat mij betreft een aantal vragen stellen die ik niet zozeer kan beoordelen. Omdat de leesverordening met name bekijkt vanuit het financiële oogpunt dat je bepaalde kosten doorbelast. Belastingen heft in feite in de vorm van een leesverordening. Ten aanzien van het beleid keuze maken van loop je daarmee de kans wel of niet mis dat zonneparken niet hier landen maar elders landen in de provincie. Dat vind ik een ander vraagstuk. Maar daar kunnen we natuurlijk altijd op terugkomen.
Ik heb nog wel even één vraag. Ik hoorde de wethouder net zeggen dat we nu deze wijziging voor de leesverordening willen doen voor de zonnepanelen. En dat we later nog gaan kijken naar hoe we andere technologieën en duurzame energieopwekkingsmethodes gaan, hoe we daarmee omgaan. Bent u niet bang dat we een woud aan regeltjes krijgen als het alleen maar aankomt al op duurzame energie? Is het nou niet beter om te kijken naar één plan voor al die duurzame energieopwekkingsmethodes die we hebben en waar we uiteindelijk mee te maken gaan krijgen?
Ja, aan zich begrijp ik uw vraag wel. Waar wij op dit moment naar hebben gekeken, want we kunnen allerlei dingen die er in de toekomst op ons afkomen proberen te vangen in een nieuwe regeling. Ons inziens is het nu gewoon, je hebt nu een aantal specifieke cases die op ons afkomen, die we verwachten, waar aanvragen zouden kunnen komen. Nou, als je die wil faciliteren, dan is het verstandig om niet meer de huidige leesverordening toe te passen, maar daar een wijziging op te doen. Dan kan je gewoon concreet, praktisch stappen verder doen. Ten aanzien van andere technologieën, ja, dan denk ik ook weer dat je dan moet zeggen van nou, moet je dat via leesverordening doen of moet je dat via subsidiebeleid doen? Dat kan ook een andere manier zijn om dat te doen, wat we bij het begin even aan de orde hadden.
En wat is dan die overweging om nu niet te kiezen voor een subsidiemanier, maar voor een leesjesmanier?
Simpelweg omdat we te maken hebben met het feit dat een organisatie bij ons een omgevingsvergunning aanvraagt. En als wij gewoon de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt ten aanzien van de inning van belastingen praten, dan hebben we daar een verordening die dan geldt. En de huidige verordening, die past daar niet bij. Dus is het meest voor de hand liggend om nu te kiezen voor een eerste wijziging van die leesjesverordening in de vorm zoals we die nu voorstellen.
U had het net over een aantal specifieke cases. Kunt u er ook iets meer over vertellen wat op ons afkomt? Zijn er aanvragen onderweg?
Ik hoor en zie, maar ik zit zelf niet in detail in die aanvragen. Maar wij verwachten dat er meerdere aanvragen zullen komen op het gebied van zonnepark. Op welke plek dan ook.
Maar, waarom is er dan niet inzichtelijk gemaakt hoeveel de gemeente uiteindelijk erbij inschiet? Want ja, dat zie ik dan weer nergens terug. U heeft een leesjesverordening, er worden minder opbrengsten gegenereerd. Uiteindelijk moeten wij ervoor opdraaien. Dat komt mogelijk wat terug in de perspectiefnota. Maar ja, kost dat 10.000 euro of kost dat een ton? Ja, dat weet je niet.
Ja, maar u zegt het kost de gemeente zoveel ton. Je kunt ook stellen van op het moment dat je deze stap niet maakt, dat het wel eens zou zijn dat je gewoon helemaal geen ton binnenhaalt, oftewel helemaal niet kan. Dus het is een kwestie van minder meer en dat faciliteren en kijken wat de mogelijkheid is om dat aanvragen te kunnen honoreren, omdat daar een omgevingsvergunning voorbij komt.
Maar uiteindelijk kost het de gemeente toch 70% omdat dat lagere leesopbrengsten zijn en de ambtenaren moeten wel ingezet worden. En volgens mij is het de bedoeling om leeseskostendekkend te maken en het is nu niet kostendekkend, dus met iedere aanvraag kost het de gemeente geld.
Het levert minder meer op. Er staan inderdaad inspanning tegenover. Maar de inspanning bij zonnepark is dusdanig groot. Hè? Je praat daar over grotere hoeveelheden. Grotere, dus de hoeveelheid werkzaamheden, kosten die daar mogelijkerwijs bij te maken hebben, die zijn misschien ook wel laag. Dus als je specifiek per case zou bekijken, is deze, misschien, deze benadering wellicht wel kostendekkend. Maar in geheel mogelijkerwijs niet.
Eén vraag aan mevrouw Werkman. Trouwens, de analyse van de wethouder spreekt me aan. Maar een vraag aan mevrouw Werkman. Wat mij een beetje verbaast, wij hebben die duurzaamheidsnota. Die wordt straks in de commissie Wonenwaar gesteld. En eigenlijk staat daar centraal, wat is de maatschappelijke waarde van het duurzaamheidsbeleid op lange termijn? En wat u nu doet, is de nadruk leggen op het financieel effect wat het heeft voor onze begroting. Terwijl we altijd hebben gezegd, als het gaat om de duurzaamheidsnota, wat is het effect voor duurzaamheid voor deze gemeente op lange termijn? En als ik nu kijk naar het voorstel van het college, dan zegt in feite het college, in mijn optiek, en u corrigeert me maar, dit is nu, wij gaan met deze verordening, gaan we direct in, waarbij we als het ware stimuleren dat we zonneweiders krijgen in Noordoostpolder. Oké, okay, we weten dat er een aantal grenzen zijn. Hè. We hebben, er moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Allemaal wat kleine belemmeringen. En er is wat klein geld wat uiteindelijk wel binnenkomt. Maar in feite door dit eraf te halen stimuleren we eigenlijk een duurzaamheidsslag met behulp van zonneweiden. Dus dan begrijp ik u ergens niet. Ergens zegt u, oké, okay, wij zijn ook wel voor het duurzaamheidsbeleid. U heeft er in het verleden ook voor gestemd. Dus dat betekent dat het geld kost. En nu legt u, als het gaat om zo'n majeur onderdeel, de solarenergie, legt u de nadruk op het mag niks kosten. Ja, zo komen we er natuurlijk niet. Hè? Openbaar vervoer gaat wat kosten, onderwijs gaat wat kosten, cultuur gaat wat kosten, natuur gaat wat kosten, zonneweiden gaat wat kosten, want dan hangt het met de natuur samen. Wat wilt u nou?
Nou, ik zeg niet dat het niet mag kosten, maar wat ik vreemd vind,
dat zegt u wel.
Nee,
dat vind
ik zeg alleen maar dat er kosten mee gemoeid zijn en dat het niet inzichtelijk gemaakt wordt wat die kosten dan zijn. En wat ik vreemd vind is dat in de Noordoostpolder energie neutraal in die visienota wel gesproken wordt over kosten van 150.000 euro in 2017, daarop volgende jaren 60.000 euro. Dat ik denk, ja, waarom is het dan ook dit niet inzichtelijk gemaakt in die zin? Kijk, prima duurzaamheid, hartstikke mooi. Maar als het 10 miljoen kost en het levert een miljoen op, ja sorry, maar dan kunnen wij er niet mee akkoord gaan. Dus vandaar dat ik ook meer inzichtelijk zou willen hebben wat inderdaad, wat die kosten zijn. Ik wil niet zeggen dat die kosten alleen maar belemmerend zijn, maar het is toch niet raar om te weten, om te vragen wat iets kost of wat iets oplevert.
Vraag is toch veel meer wat het oplevert.
Sorry, wat zei je?
Vraag is toch veel meer wat het oplevert.
Ja, maar hoe bedoelt u wat het oplevert?
Nou, net
ja, duurzaamheid, zegt u.
Nee, wat het oplevert. De vraag is u, wat levert het op?
Ja, maar er hangen dus ook kosten. Die zijn er ook mee gemoeid. En dat is dus gewoon niet inzichtelijk gemaakt. En dat vind ik gewoon een gemiste kans. Vind ik jammer.
Ik heb ook nog een vraag.
Ik wil u wel wat vragen, meneer Van der Velden.
Waar
wilt u eerst? Ja, mag ik.
Wat aardig. Mag elke keer voor. Ik zit nog met dat plafond in mijn hoofd. Als we nou één gigantische aanvraag krijgen, dan kost het één keer een vergunning. En vervolgens hebben ze een gigantisch voordeel. Als het een hele grote aanvraag is van één hele grote ondernemer. Ja, ben ik toch inderdaad met mevrouw Werkman eens. Dat ik wel benieuwd ben naar de kosten en de opbrengsten. En tuurlijk kost het geld. Openbaar vervoer kost geld. Ook, maar er mag wel iets meer inzichtelijk worden gemaakt. Dan wat we nu een soort van vrijblijvend voorstel hebben van het levert wat op. Het kost
volgens mij kun je het niet inzichtelijk maken. Want je weet niet wat voor aanvragen er komen. Dus dat gaat helemaal niet.
Dus dan kan je kijken, gaan we net zoals meneer Gaston zei, Filet zei, achteraf. Meneer Gaston Filet. Kunnen we dat achteraf dat natuurlijk
voor de
doen. Hè? Het is een mogelijkheid. Maar het plafond beperkt wel dat je een gigantische ondernemer een gigantisch voordeel, belastingvoordeel laat opleveren.
Ja, maar het kan net zo goed zijn dat je dan over het plafond heen gaat. En dan is dat voordeel, dan betaalt hij dus omdat dan de constructie veel groter wordt. Is de leesopbrengst natuurlijk ook na van hand hoger. En dan ga je misschien wel door het plafond heen. Het is maar net waar je het plafond zet. Maar dat is volslagen arbitrair. Want je weet niet welke aanvragen op ons afkomen en wat dat dan in totaal een investering met zich meebrengt. En dat is afhankelijk van de plek, de locatie enzovoort. Daarom proberen we het ook zo zuiver mogelijk te houden tot die elementen waar je gewoon normaal bij de omgevingsvergunning kijkt. Dat is mijn huis, dat is bedrijf, het gebouw, de constructie. En als je daar zonnepanelen oplegt, dan betaal je voor die specifieke zonnepanelen niet apart een leesje. Tenzij je daar een omgevingsvergunning voor nodig hebt, omdat dat een aparte constructie is die als zodanig niet kan worden ondervangen.
Ik kijk even naar de tijd. Er is ontzettend veel al gezegd. En ik wil nog één keer de laatste vraag stellen. Welke informatie heeft u nu nog nodig om een goed besluit te kunnen nemen? Dat is nu even de hamvraag. Dus dan kunnen we volgens mij nu heel veel kan vervallen. Wat heeft u nu nog nodig? Want ik ga zo meteen vragen wat uw besluit is. Bespreekstuk, stemstuk of is het een hamerstuk?
Voorzitter, ik had nog wel een vraag aan de heer Van der Velde die ik graag zou willen stellen.
Ja.
Gezien zijn opmerkingen naar mevrouw Werkman. Maar kan dat? Want dat gaat buiten uw oproep om nu juist te focussen op het resultaat van deze vergadering.
Er is al heel veel gezegd in heel en dat vind ik geweldig. Dus u mag nog even deze vraag stellen.
Oké, dank u wel. Meneer Van der Velde, u gaf net. U weet ook hoe dat gaat met binnenorganisaties. Binnenorganisaties. Er vinden allerlei processen plaats, er zit ook een bepaalde architectuur achter, we bouwen er allerlei systemen op. En wat hier nu gebeurt, is dat we een bepaald systeem kapot maken. Dat we daar een hap uithalen en het systeem niet meer hebben zoals we het ooit ontworpen hebben. Je kunt er beter dan iets anders tegen aanleggen, dat je het systeem heel houdt. Dat is veel inzichtiger en navolgbaarder voor andere gevallen. En daar heb ik graag uw reactie op, want u bent zo van, nou laten we systemen kapot maken. En ik kan me dat haast van u niet voorstellen.
Het is wel RTG, daar mag ik ook op reageren. Maar
het houdt van me.
Want ik vind het wel bijzonder dat.
Wacht even, ik grijp even in. Eerst meneer Van der Velde, dan mag
ik. Om eerlijk te zijn, ik snap er geen s'nachts van wat de heer Filet zegt. Ik moet drie keer nadenken. Waar heeft u het over? Wat bedoelt u? Waarom heeft hij tegen mij? Heeft het over systemen? Ik heb het woord systeem niet in mijn mond gehad. Ik snap er echt geen hout van. Echt niet, meneer Filet. Echt niet. Want ik kan me
voorzitter,
niet voorstellen
wij zitten
dat
in dezelfde vergadering, dacht ik. Of niet?
Dan mag wethouder Wijnands nu wat zeggen.
Ja, wat ik eigenlijk beluister, meneer Filet, is dat u zegt, nou, hou de huidige leesverordening in stand. Hè? Kom niet met een eerste wijziging. Maar dat betekent heel simpel dat je dus een bedrag X van een bedrijf vraagt. Daar ga je ook innen. Dat moet je conform de leesverordening doen. Of je gaat via een andere maatregel, moet je ook besluit nemen, kwijtschelden. Of een subsidie, die gaat met de ene hand in je en de andere hand geef je. Nou, wat we nu hebben gedaan is gewoon het proberen zo zuiver en zo transparant mogelijk. Je weet precies waar je aan toe bent, dat kan je ook beoordelen. Dat kan ook, overigens, dat is ook een belangrijk punt, door de accountant. Want het is een belastinginningsmaatregel. Door de accountant gecontroleerd worden. U heeft dat afgesproken, gemeente. Dus daarop kan je controleren. Dus we proberen het zo zuiver en helder mogelijk te doen.
Dan zijn we denk ik toch een beetje aan het eind gekomen van dit onderwerp. En dan wil ik eigenlijk aan u vragen, is het een hamerstuk? Is het een bespreekstuk? Heeft u een debatpunt eventueel al voor de, want wordt het de volgende raadsvergadering? Wilt u eventueel met een motie of een amendement komen op dit stuk? En ga ik toch maar even, ik kijk even linksom en ben ik heel benieuwd wat u ermee gaat doen allemaal. U mag omste beurten spreken in de...
Ja, nou ja, ik, op dit moment heb ik nog enorm mijn twijfels om hiermee akkoord te gaan. Ik hoop dan ook dat iemand een voorzet wil nemen om een amendement of een motie te maken voor het instellen van een plafond of de manier van innen dat je het uiteindelijk teruggeeft. Dus ik wacht ook heel graag af wat de rest daarvan vindt. En als de rest dat niet wil, dan wil ik wel de voorzet, doen.
Voor u is het dus geen hamerstuk straks of stemstuk. Ja, bedankt.
Ja, voor mij is het wel een hamer of een stemstuk. Hamerstuk.
Voor ons is het ook geen hamerstuk, omdat ik toch denk dat we even goed moeten kijken naar eventuele alternatieve methoden.
Dus het gaat bij de ONS om eventueel plafond wat ze in willen bouwen, want we willen natuurlijk straks de debatpunten voor de raad helder hebben. Even het plafond. Wat zou het debatpunt eventueel van de VVD zijn?
Ja, ik denk dat ik me dat maar aansluit bij mevrouw Werkman. Dat is immers een andere methode om dit probleem te tackelen. En daar gaat het me eigenlijk om.
Ja, voor ons, voor D66 gaat het over het systeemplafond. Ik zal het anders zeggen. het plafond en het systeem van... okay.
Nee, nog niet. Ja. Ik twijfel tussen een hamerstuk en niet. Want ik ben gevoelig voor het standpunt van het college. Omdat het in feite om de procedure gaat. Dus voor mij is het een hamerstuk tenzij mijn fractie anders besluit.
Ja, voor ons is het een hamerstuk. Volgens mij praten we het eind van het jaar praten we weer over alle leesjes en alle retributies en weet ik het allemaal niet. Dit is even een tussendoortje. Voor ons is het een hamerstuk.
Ik denk dat onze fractie ons wel kan aansluiten bij ONS en eventueel D66, of de VVD. Dus nog geen hamerstuk.
Ja, in voorbereiding op deze het geest zat ik er wel over na te denken. En ik had het plafond al, ik had de motie al in gedachten en ik zat erover na te denken. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, twee punten eigenlijk van energiebreed. Dat zie ik niet terug. Ik zie alleen één specifieke bevoordeling van een specifieke groep. Alleen de zonneparken. En dat maximum mist. En verder nog in het stuk kwamen de kosten niet terug. En dan denk je van op een gegeven moment van moet dit nog geamendeerd worden? Of vinden we dat niet rijp is voor besluitvorming? En eigenlijk kwamen we uit op dat tweede. Dus dat betekent eigenlijk dat het voor ons een stemstuk zou kunnen zijn. Maar goed, als er meerdere fracties zijn die toch de bereidheid zien om een motie of amendement, dan willen we daar graag in meedenken.
Als ik u goed begrijp, vindt u eigenlijk dat het stuk weer terug moet en dat het opnieuw geschreven moet worden?
Ja, eigenlijk terug en niet dan een stemstuk voor vanavond.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de ChristenUnie-SGP? Waarin, want net beluisterd hebben uw opvatting en dat van de heer Filet, wil ik zeggen dat me dat wel aanspreekt. Maar betekent dat u beiden op dezelfde lijn zitten? Dat het...
Op het, want de heer De Boer gaf twee dingen aan. Hij haakte aan op mijn opmerking met betrekking tot de generieke regeling en het specifieke wat we er nu van maken. Dus daar vinden we elkaar sowieso. En ik haak aan op zijn inbreng rondom het plafondbedrag. Dat zou je moeten gaan onderzoeken van waar ligt dat dan. Hè? Dus het gaat over twee dingen. Het generieke versus het specifieke karakter van deze regeling en het plafond. Dus wij gaan elkaar vinden denk ik.
Het generieke deel kunt u mij vinden, maar het plafond niet, denk ik.
Ik denk dat de criteria heel arbitrair gaan worden als je het plafond in gaat lassen.
Dank u wel voor de inbreng deze avond. Het is helder en het komt op de volgende raadsvergadering weer terug. Dan zijn we weer bij punt 6 aangekomen. En dat gaat over de programma ZZL-gelden. Het is niet aangegeven. We hebben hier een voorgesteld besluit voor ons liggen. En wat hier eigenlijk wordt gevraagd is dat we instemmen met de aanpassingen in het programma. En dat we kennis nemen van de aanpassingen in het convenant. En ook kennis nemen van de herziene versie 2007 en het toetsingskader bij het programma. Ik kan me voorstellen dat u van elkaar heel graag wil weten wat u ervan vindt van, ook van de fracties. Ik zou zeggen, als de wethouder het echt nodig vindt om ook in te springen, mag hij ook inspringen. Maak er weer een gesprek van. Bevraag elkaar. Het ging net zo prima. Ik zou zeggen, ga het weer zo doen.
Ja, voorzitter, ik wil alleen even één opmerking vooraf maken. Er is een vertrouwelijke memo aan naar u toegegaan. Dus ik zou u toch willen opwijzen om niet over specifieke individuele projecten te praten. Anders dan die wel gewoon bekend zijn. Ik bedoel, Maritieme Servicehaven is bekend. Maar u snapt wat ik daarmee...
Daar heeft een stuk over gestaan onder punt 6. En dat is voor iedereen duidelijk geweest. Als men een vertrouwelijk gedeelte had gewild, had men dat aan kunnen geven. Niemand heeft dat gedaan. Dus we gaan er gewoon vanuit dat we praten over dingen die openbaar zijn en niet over dingen die niet openbaar zijn, waarvan acta. Wie wilde aftrappen? Meneer De Boer.
Dank u wel. Voor ons is er wel één essentieel punt wat ook een debatpunt voor ons is. Dat zou ik hierin willen brengen. Daarvoor moet ik even terug, zeg maar, naar het begin van het Zuiderzeelijnprogramma. De Zuiderzeelijn ging niet door, dat weten we. Het Rijk had veel geld op de plank en heeft met de regio afspraken gemaakt. Toen is in 2008 een convenant afgesloten tussen de Rijk en de regio. En in dat convenant staat dat de inzet van middelen een decentrale verantwoordelijkheid is. Er staat ook letterlijk, de regio heeft de volledige zeggenschap over de selectie en uitvoering van projecten. Dus de Rijk heeft het eigenlijk losgelaten en gezegd, regio, jullie zijn aan zet voor de selectie van projecten en voor de middeleninzet. Nou, dat wetende, dan zien we nu een voorstel waar onder andere het programma wordt aangepast naar met name majeure projecten, miljoenen projecten. Dat zijn de projecten die nu onder het nieuwe herziende programma gaan vallen. En dan verwacht je, dat wetende, verwacht je ook een stevige rol van de Raad. De Raad heeft normaliter budgetrecht. Dit type projecten, de aard en omvang van deze projecten, zie je dat de Raad een belangrijke rol heeft. Dus lezende stukken was ik echt op zoek van waar zit nou die raadsrol. Nou, ik kon het niet vinden. De Raad heeft geen instemmingsbevoegdheid over de Zuiderzeelijngelden. En als je dan in het convenant leest, dan staat er over de informatievoorziening, het jaarverslag, dat die eventueel aan de gemeenteraden wordt toegezonden. Dat is de enige keer dat ook gemeenteraden terugkomt in het convenant. Dus we krijgen eventueel informatievoorziening achteraf. Dus ja, eigenlijk de vraag ook aan de andere fracties. Wat vindt u ervan dat de Raad zo'n beperkte of eigenlijk geen rol heeft? Daarbij moet ik nog wel zeggen dat de enige rol die de Raad wel heeft, is natuurlijk over onze eigen begroting. Als je Zuiderzeelijnproject hebt, daarnaast ook geld uit onze eigen begroting wordt ingezet, ja, dan heb je natuurlijk wel een rol, dan heb je het over cofinanciering. Daarvan is de afspraak tot 50.000 euro mag het college dat beslissen. Vanaf 50.000 euro komt er een raadsvoorstel. Dus dat is het enige, maar dan gaat het alleen over het cofinancieringsdeel en vaak zit dat ook tegen het eind van het project. Dus eigenlijk zouden we willen voorstellen om hier een rol van de Raad als instemming aan toe te voegen aan dit stuk. Ik hoor graag de reacties.
Ja, nou, daar wil ik wel op reageren. Want ik was dus echt van mening, gaat het boven de 50.000 euro, dan hebben wij wat te zeggen. Maar u zegt dus gewoon van niet.
Wel als het gaat om de cofinancieringen. Het zijn twee potten. Het Rijksgeld, dat is aan de regio bestemd. En dat zit in de Zuiderzeelijnpot. Volgens dit voorstel hebben we daar helemaal niks over te zeggen als gemeenteraad. Daarnaast heb je natuurlijk je eigen begroting. Als je zegt, ik heb een project, bijvoorbeeld de Maritieme Servicehaven, haal ik een deel uit de Zuiderzeelijnpot. En bijvoorbeeld, ik haal nog een deel uit mijn eigen begroting. Ja, over eigen begroting gaat de Raad natuurlijk altijd. En dan geldt het reguliere financiële beleid, de interne afspraak. Tot 50.000 euro gaat het college uit de bestemmingsreserveonttrekking. En boven de 50.000 euro gaan we daar als Raad over. Maar dat betekent dat over die Zuiderzeelijnpot, over die Rijksgelden, hebben we op dit moment niks te zeggen. En dat is best bijzonder, ook als je democratisch bekijkt. Normaliter gaat de Tweede Kamer het budgetrecht op rijkniveau uitoefenen. Nou, die hebben gezegd volledige zeggenschap regio. En dan zien we geen van de algemene besturen, dus niet de provinciale staten en niet de twee gemeenteraden die een bevoegdheid heeft over het Zuiderzeelijn.
Ja, maar voorzitter, ik denk toch dat ik even hierop moet reageren. Want even een essentieel punt ten aanzien van ZZL-gelden is. ZZL-gelden is een pot die door Rijksoverheid ter beschikking gesteld wordt, omdat helaas die Zuiderzeelijn niet door is gegaan. Er zijn afspraken gemaakt, u noemde dat ook. Maar wat we elke keer een misverstand is, en dat, daar moet ik zeggen, dat ben ik zelf ook een hele tijd op die lijn gegaan. Maar een misverstand is, het Zuiderzeelijn Gelden, zijn geld, is een financieringsmiddel. Het is geen projectengenerator. Er ontstaan niet opeens projecten omdat er Zuiderzeelijn geld is. Jawel, omgekeerd, dat er zijn bepaalde projecten waarvan er geen middelen zijn. En als je naar financiering gaat kijken, dan kan het ander rijksgeld zijn, subsidie. Het kan zijn dat de provincie geld heeft. Het kan zijn dat we als gewoon als gemeente zeggen, nou, dat is een leuk project, laten we daar geld aan stenen. Ik bedoel, we hebben geld als economische zaken dat we een bedrijf hier naartoe willen halen. Maar op een gegeven moment kun je ook zeggen, nee, wacht, er zijn ook andere middelen die ik zou kunnen aanwenden. En dan zou je dus de Zuiderzeelijn gelden. Maar vooraf, en daar komt hij dus nadrukkelijk als raad zeker in beeld, dat als je besluit om het financieringsmiddelen Zuiderzeelijn gelden aan te wenden, dan heb je daarvoor al een besluit genomen als raad over een majeur project. Dan heb je dus al wat gevonden met elkaar, want dat vind je hier niet terug, over de maritieme servicehaven. Je hebt dan al wat gevonden over andere projecten die op die groslijst staat. Het zou toch heel raar zijn dat de enige manier om een oordeel te vellen over de het belang van een project in onze gemeente in Noordelijk Flevoland, al dan niet samen met Urk, dat u dat pas doet op het moment dat u de cofinanciering gaat accorderen op basis van een proces. Nee, u bent al, als het goed is, veel eerder door een portefeuille, lees deze portefeuille, al eerder meegenomen over het belang bijvoorbeeld om de maritieme servicehaven op de groslijst te zetten. Als ik dat niet zou hebben gedaan en ik zou pas nu aan u vragen, dan is het natuurlijk waar. Dan zegt hij van, hey, maar het is wel heel raar dat als raad om het eind van... Nee, u komt als raad natuurlijk veel eerder in beeld. U ziet dat in een perspectiefnota. U ziet op andere manieren, ziet u overweging die we hebben. U ziet het elke keer terug, bijvoorbeeld bij de overheveling van gelden van ZZL-gelden. U vindt het terug in het sociaal-economisch beleid.
Mag ik heel
beleid.
Even onderbreken?
Ja, gaat u gang.
Wij hoeven daar geen akkoord op te geven. En dat is wat erin staat. Kijk, we hebben volgens mij hier als raad gezegd dat wij 2,5 erin zouden steken, tenzij er een sluitende business case ligt. En op dit moment, wat er staat volgens het convenant, is dat vervolgens het college, de gedeputeerde, de samenwerking, de vrije hand heeft om er eventueel meer in te steken. En daar zijn wij heel fel in. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd of de wethouder het daarmee eens is.
Afgezien van dat de haven natuurlijk een mooi initiatief is en wij zijn ook bereid om extra geld erin te stoppen. Nou, dat weten jullie. Ook als het de Zuiderzeelijnpot is, dat wil ik heel duidelijk zeggen. Maar ik ben het, ik wil wel dat het aan deze tafel wordt besproken en dat ook aan de raadstafel uiteindelijk een instemmingsbevoegdheid is. Ja, ik snap dat over een project dat natuurlijk een informatie, dat we worden meegenomen in de informatievoorziening. Maar nergens hebben we een rol. Terwijl dat de Zuiderzeelijn gelden.
Maar daar heeft u toch wel de
Zuiderzeelijn gelden, die zijn specifiek voor de regio Noordelijk Flevoland toegewezen. Dus dan zou je verwachten dat de organen of het gemeenteraden in het Noordelijk Flevoland ook iets te zeggen hebben over die gelden. Het is de volledige zeggenschap van de regio, terwijl we hier zien dat de zeggenschap terechtkomt bij enerzijds de stuurgroep in een soort adviserende rol en de colleges.
Maar het zou toch heel gek zijn, meneer de Boer, dat wij als college een project neer zouden leggen waarvan wij eigenlijk al min of meer op onze klompen aanvoelen dat er geen draagvlak is bij de raad om daar gelden in te steken. Los even waar ze vandaan komen. Het mooie is dat als er gelden beschikbaar komt, omdat het in dit geval majeure projecten zijn en ze boven die 50.000 euro, dat hij wel degelijk in moet stemmen over die middelen. Het kan zijn dat u uw instemming onthoudt, hè, en dan zegt hij, nou dat doen we niet, we doen geen cofinanciering. Dan is er een andere politieke verantwoordelijke, dat is het college, en dan kunt u naar huis sturen. Dan zeg je van, ja maar college, u besluit nu om geld te steken, maar u besluit nu om geld te steken in een project, wat wij gaan nog helemaal niet zien zitten. Nou, dan is het bestuurlijk draagvlak van ons als als college natuurlijk wel heel erg zwak.
Wacht even, ik grijp even in, want iedereen doet tegelijk zijn... jullie zijn zo enthousiast om op dit onderwerp in te gaan. Ja, maar we doen hier niet meer aan vingers. We gaan elkaar netjes laten uitpraten en dan wacht je tot je weer kunt. En het gaat heel goed, maar even iedereen tegelijk. Meneer Van Velden, mag u nu eerst?
Wel, voorzitter. Waar het ons met name om gaat, is zeker het voorstel. En ik ben het met u eens dat op een gegeven moment de definitieve besluitvorming om wel of niet een project door te laten gaan, dat primaat ligt bij de Raad. Daar wil ik het dan ook over hebben. Want in het wijzigingsvoorstel doet u een aantal wijzigingsvoorstellingen en die verbazen me. En ik vraag me af of die echt wenselijk zijn, dat leg ik voor. Allereerst die termijn van 2 jaar, die wil u verlengd hebben. Ten tweede het bedrag van 2,5 miljoen. Vervolgens de procedures nog eens een keer verlengd hebben. Vervolgens staat er in het stuk, dat is 1. Op het moment dat we dat doen, dan lijkt het net alsof hele grote projecten meer kans van slagen krijgen dan de kleintjes. Dat is 1. Je zou ook kunnen zeggen, wanneer ik heel flauw doe, dat je kunt zeggen, nou, het voorstel is toegeschreven naar projecten die we anders niet zouden kunnen realiseren. De vraag is, vervolgens leg ik voor of dat zo is. Als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen, hè, ik jaseer misschien een beetje, zijn we hier wel helemaal zuiver bezig. De tweede opmerking die ik constateer, op het moment dat we hierin meegaan, constateer ik terecht, dat staat ook ergens al in de bijzin, dat juist de motie die we destijds op initiatief van de VVD hebben aangenomen, gesteund onder andere door de fractiepartij van de GroenLinks, D66 en andere partijen, ter favure van het MKB-bedrijf om juist constructies te realiseren waardoor zij meer mogelijkheden krijgen om van het ZZL-geld gebruik te krijgen, zouden we daarmee teniet doen. Dus kortom, ik leg hier de vraag neer en een statement neer. Dit project lijkt toegeschreven te zijn naar een groot project die we anders niet kunnen realiseren. Minder procedures, meer geld en een kortere termijn. En vervolgens, ik vind dat de constructie van de motie waarin die uitroept om meer aandacht voor het MKB, als het ware, dat die eigenlijk uiteindelijk naast de pot pissen.
Ik wil graag steun geven aan wat de heer Van Velde zegt. Op een gegeven moment zijn er aanvragen die onder een bepaald regime worden gedaan en ook onder een bepaald regime worden gehonoreerd. Dan kun je niet daarna de regeling gaan veranderen en ten gunste van de aanvragen die al zijn gedaan. Want de grote vraag voor onze fractie is, en dat haakt erin op wat de heer Van der Velde zegt, dat het er naartoe geschreven lijkt. Het moet met terugwerkende kracht ingaan. 1,5 jaar terug. Dus blijkbaar is er wat gebeurd 1,5 jaar geleden tot nu, wat onder een nieuw regime van dit programma moet vallen. Als je het al wil veranderen, dan kan het hooguit per heden ingaan. Je kunt niet het regime veranderen. Dat geeft aan dat, laat ik zeggen, de overheid op zijn minst onvoorspelbaar is.
Ik wil er ook wel wat van zeggen. Ik heb het stuk eigenlijk ook wat met verbazing gelezen. Als je bij punt 1.2 kijkt, dan staat dat in de afgelopen jaren is het lastig gebleken projecten te vinden die passen in de strenge richtlijnen van het programma. Dan denk ik, ja, misschien moeten we daar eerder naar kijken. Wij hebben ook de indruk dat het puur om de maritieme servicehaven gaat. Ja, die is met de business case niet rond te rekenen en dan moet er wat anders gebeuren. Als de wethouder zegt van we hebben jullie meegenomen in het hele verhaal, ja, dat klopt. Maar volgens mij waren er toen nog een heel deel andere partijen die op dat moment als geldschieter hier aan tafel gezeten hebben zelfs. Dus nou het niet lijkt te lukken met die club, ja, moet de bovengrens opgetrokken worden. Daar hebben wij behoorlijk problemen mee. Wij hebben wat dat betreft meer met die pioniers. Dat pioniersfonds, wat een, volgens mij er ook een keer ingevlogen is, 1,5 jaar geleden. Ja, en die strenge regelgeving die er gewoon, ja, dat het bijna onmogelijk maakt om de pot leeg te krijgen. Ik denk dat daar meer naar gekeken moet worden als zulke soort majeure projecten. Ik denk dat daar, ja, toch andere bronnen voor gevonden moeten worden dan.
De term gaan, mag ik u een vraag stellen? Want uw opmerking sluit een beetje aan bij wat de heer Villet en ondergetekende aangeven. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar het programma ZZL-gelden, wat loopt van 2012 tot 2022, toch? En we hebben vervolgens, het is nu 2017, we hebben nog 14 miljoen euro als mogelijke middelen voor ZZL-gelden, als we dat voor projecten gebruiken. Dan is het toch zo, dan hebben we in feite nog 5 jaar. Dan hebben we nog 5 jaar de mogelijkheid om hele interessante dingen te doen voor deze gemeente. Dus het valt allemaal toch nog wel mee. Want als ik kijk naar wat het voorbeeld van de composietenklussen destijds gevraagd heeft, hier ook, hè, ik heb het al eens vaker aangegeven, alleen als voorbeeld, en je hebt dat soort projecten, dan zou je haast kunnen zeggen op termijn, dan kom je er met de 14 miljoen niet eens.
Nee, dat klopt, maar dan kom ik dus terug op die strenge regelgeving die er dus in het programma staan. We komen er bijna niet aan toe. En dan ben ik het met de heer Villea eens tijdens het spelletje. Ja, moet je de regeltjes niet gaan veranderen. Daar heb ik gewoon problemen mee. Want dan kun je misschien, inderdaad, wat is er anderhalf jaar geleden gebeurd? Dan zou je die dingen die u nog net noemt, die zou je ook terug kunnen halen. Misschien hebben we dat niet goed gedaan.
Ja, voorzitter. Op de eerste plaats is het zo, meneer Van Velden noemde, dat we nog 5 jaar de tijd hebben. Dat is niet zo. We hebben feiten tot 2020. En dat zijn niet afspraken die wij maken. Dat heeft het Rijk met de provincie en met de gemeente gemaakt.
Dus een 2 jaar investering.
Het enige wat we hebben kunnen doen is die aanvraagtermijn, die zou eerder ophouden, die hebben we op kunnen schuiven. Dus naar 2020. Er was ook natuurlijk allerlei strenge richtlijnen. Dat had ook alles te maken met de ambitie die partijen al met elkaar hebben afgesproken. We kunnen niet allerlei zaken eenzijdig als gemeente Noordoostpolder willen veranderen. Want we hebben te maken met de gemeente Urk en we hebben te maken met een provincie. Het is, en dat geef ik toe, zo dat de maximumgrens die erin zat van 2,5 miljoen, dat we die los moeten laten om de bijdrage aan, vanuit de ZZL-kant aan de maritieme servicehaven mogelijk te maken. We hebben dat ook geschreven, 7 miljoen nodig. In plaats van de 2,5 miljoen die wij in eerste instantie hebben toegezegd, en we konden ook niet meer toezeggen, omdat we met elkaar hadden afgesproken dat die 2,5 miljoen doen, die hogen we op, Urk met 3,5 miljoen, en wij doen dat maken dat 3,5 miljoen. Uiteindelijk, dat is nodig, uiteindelijk krijgen wij, en er is een vraag bij de stuurgroep neergelegd, een aanvraag van de maritieme servicehaven, dat de provincie zegt, en nu heeft die business case gezien in vertrouwelijke zin, er wordt veel geld geïnvesteerd door de provincie, maar om de case ook voor de ondernemers mogelijk te maken en die haven door te gaan, is het noodzakelijk dat er 7 miljoen geld bij komt. En daarvan vinden wij als college het gewoon logisch en verstandig om daar deze ZZL-gelden aan te wennen. Het
gaat waar maakt, met alle respect, maar waarom maakt u dan niet een uitzonderingssituatie? Waarom zegt u niet, oké, we hebben een probleem, we hebben een casus. En voor die casus zouden we een verbijzondering willen maken op de regeling zoals we die hebben vastgesteld. Dan leg je die voor naar de raad, gerelateerd in die casus, met de bedragen die wenselijk zijn. Dan hebben we een ander gesprek. Maar nu maken we een regeling die we gewoon algemeen geldend verklaren. Want dan heb je gewoon een ander gesprek. Dan zeg je, hier heb ik een probleem. Dit is de beperking die erop zit. En ik wou die beperking eraf halen. Nou, dat en dat en dat. Dan krijg je niet het vermoeden zoals het nu staat, hè, zoals de heer Villet en ondergetekend constateert. Zegt, nou, het lijkt nu dat we hier een regeling toe gaan schrijven naar een probleem wat we niet opgelost krijgen. Maar dan ben je gewoon zuiver zeggen, dit is een probleem, dit moeten we aanpassen en daarom gaan we doen. En voor de rest van de regeling houden we die gewoon in stand.
Maar het aardige is wat wij juist hebben geprobeerd in het kader van de discussie over het aanpassing van het plafond. Wij hebben gezegd, als gemeente Noordoostpolder willen we mee, gezien het belang dat wij daarvan inzien, van de economische impact van die maritieme servicehaven, ook op het gemeente Noordoostpolder, vinden wij het verstandig om die grens van die 2,5 miljoen naar 3,5 miljoen te gaan. Maar tegelijkertijd hebben we die positie gebruikt om met de provincie te onderhandelen over andere majeure projecten die binnen de korte tijd die wij nog hebben zouden moeten proberen te laten landen in Noordoostpolder. En u heeft gezien, daar staat een project bij waarvan het best wel eens zo kan zijn dat we daar ook meer nodig hebben dan die 2,5 miljoen.
Hebt u teruggekeken in de tijd of er dan misschien ook iets misgegaan is?
Nee, er is geen enkele reden om een project nu te benoemen wat in het verleden mis is gegaan. Er is geen enkel project bij.
Maar die regels.
Waarbij wij dus meer gelden zouden hebben of hebben gegeven dan feitelijk volgens de convenant. Dat is niet aan de orde. Dit heeft puur te maken met de projecten die nog op ons afkomen.
Maar die strenge,
en het is een hele uitdaging.
Die strenge regeltjes dan, die op het ogenblik dan nog steeds gelden, ja, die gelden dan ook nog steeds in de toekomst tot 2020. Met andere woorden, er zijn waarschijnlijk in de toekomst nog een aantal projecten die afketsen op de regels die er zijn. Misschien moeten we daar ook nog serieus naar kijken dan met z'n allen.
We hebben in die discussie die ik u aangaf, wij zeiden van oké, wij willen meedenken over het verhogen van die grens, hebben wij wat teruggevraagd. We wilden helderheid over welke andere projecten er landen in Noordoostpolder. Dat vindt hij in de memo vindt hij terug. Overigens is het zo dat een groot aantal van die projecten die daarin staan, hebben we ook in de memo gezegd, zijn uiterst onzeker. Want daar vindt die politiek nog wat van. Dat bedoel ik. Aan de voorkant, en niet aan het eind, zegt u wat van over die projecten. Of het Werelderfgoedcentrum en Waterloopbos. Dat zijn lopende projecten, die zijn ook bekend. Maar een ander project waarin is ook nog onzeker. Hangt van andere omstandigheden af. En dan komt in beeld, hebben we ook gezegd, we gaan de procedures vereenvoudigen. We gaan het minder moeilijk maken. Maar we hopen eigenlijk dat gewoon deze projecten waarvan we nu denken, nou die zijn ZZL waardig om te financieren met ZL gelden. En bijvoorbeeld ook met ander geld. Ook weet ik in dit geval provinciaal geld met een van die ontwerpen projecten. Nou ben ik het even kwijt. Maar we gaan gewoon kijken, elk project, is het haalbaar of niet? En dat beoordeelt hij aan de voorkant en niet aan de achterkant.
Concrete vraag, zeg maar. De casus maritieme service aanpak. Hè? We hebben net gezegd, er gaat 3,5 miljoen naartoe. Hebben we als gemeenteraad, kijk, er zijn hier wel een aantal fracties die vinden dat dat te hoog is. Ik ben dus zelf, onze fractie vindt dat niet. Maar afgezien daarvan. Die fracties, hebben die de mogelijkheid om ergens te zeggen van die 3,5 miljoen is te hoog en wij stemmen daar niet meer in? Want er staat hier in het stuk, het staat ook in het raadsvoorstel, na het instemmen met dit convenant, dan gaan de projecten ten uitvoer. Het enige waar je dan als raad nog wat over te zeggen hebt, is de cofinanciering. Dat geldt niet alleen voor de maritieme service, dat geldt ook voor alle andere projecten die op de groslijst staan in het stuk. Dus eigenlijk de vraag is, u geeft zelf al aan van de raad wil ik vroeg betrekken. Waarom is het dan zo moeilijk om in het convenant één zin op te nemen? De gemeenteraad stemt in met de projectaanvraag alvorens ZZL wordt toegekend. Eén zin. Dat kan toch worden opgenomen dan in het convenant?
Dat is eigenlijk heel simpel, want dat heeft u al onder andere gezegd in het coalitieakkoord. U stelt in het coalitieakkoord dat u kijkt naar de mogelijkheid om een maritieme servicehaven bij Noordoostpolder mogelijk te maken. U kijkt naar, en we hebben u ook allemaal beluisterd in de tijd bij de rondgang, bij de vaststelling van de haalbaarheid van die maritieme servicehaven, hebben we op allerlei manieren opgehaald hoe je als raad, zeg maar, kijkt tegenover die maritieme service. Met een kritische kanttekening. Onder andere, hij moet haalbaar zijn. Het moet een sluitende business case is. Een methode van die sluitende business case is.
Het gaat maar niet om die specifieke casus, maar het gaat maar juist om ook alle toekomstige projecten. Waar zit dan de instemmingsbevoegdheid die de raad heeft over de Zuiderzeelijn gelden? Kijk, de maritieme servicehaven. Ik merk ook in de discussie dat we over de maritieme servicehaven gaan spreken. Volgens mij moeten we spreken over wat is de rol van de raad en hoe kan het dat we nu via dit stuk over de maritieme servicehaven spreken. Zouden we hier niet in dit stuk willen vastleggen van dat we over Zuiderzeelijn projecten als raad een instemmingsbevoegdheid hebben? En dan hebben we, het zijn maar een aantal projecten. Het gaat niet om tientallen projecten, het gaat maar om een aantal projecten. Dus het is geen beslag op de raadsagenda en het zijn majeure projecten. En gezien de aard en omvang van die projecten, is onze fractie van mening dat dat thuis hoort op de raadstafel.
Maar dat komt ook op de raadstafel, want op het moment dat u bijvoorbeeld een uitspraak moet doen over de maritieme servicehaven, of u moet een uitspraak doen over Werelderfgoedcentrum, dan heeft u een gesprek met in dit geval portefeuillehouder Auke van der Werf over alle ins en outs van het Werelderfgoedcentrum en Nieuwe Natuur en dat soort zaken die
ik spelen. Ik wil even filteren. Volgens mij zit hier de discussie dat we het daar even over gaan hebben. De ChristenUnie-SGP zegt we hebben geen bevoegdheid meer over de ZZL-gelden. We hebben het hier dus niet over de cofinanciering. U zegt uiteindelijk krijgen jullie wel bevoegdheid. Jullie gaan nog stemmen over de inhoud van het project en over de cofinanciering. Terwijl de ChristenUnie-SGP zegt nee, we hebben geen instemmingsbevoegdheid meer over de ZZL-gelden. Laten we daarop focussen, want daar komen we uiteindelijk allemaal over op terug. Wat vindt u daarvan? Wat vinden de andere fracties daarvan? Bent u het mee eens met de wethouder of bent u het eens met ChristenUnie-SGP en alle andere partijen? Laten we het daar even over gaan hebben.
Ja, voorzitter, u heeft als raad heeft u een instemmingsbevoegdheid. U velt een oordeel over de nut en noodzaak van dat rapport en de financiering middels cofinanciering Zuiderzeelijn gelden door u in te stemmen met het verzoek om, wanneer het boven de 50.000 euro is, en dat is in 9 van de 10 gevallen, is dat met de cofinanciering over het project.
U gaat nu echt heel erg herhalen, maar u gaat echt niet in op de vraag. Wij stemmen niet over hoeveel geld wij gaan uitgeven voor de Zuiderzeelijn gelden. We hebben naar mijn mening, naar onze mening van de SP-fractie gezegd 2,5, niet meer. U zegt dat het nu 3,5 is, maar daar stemmen wij niet over. En u kan dan zeggen, u kunt ons naar huis sturen als we niet doen wat jullie willen. Prima. Maar wat is dan het bezwaarpunt om het gewoon te wijzigen, 6.1? Of is dat te zwaar?
Welk punt 6.1 wijzigen?
6.1 gaat in het convenant over de instemmingsbevoegdheid. Dat de raad eventueel op de hoogte zou worden gesteld van dat punt. Wat is het bezwaar om gewoon de raad te laten stemmen over de ZZL-helden?
Omdat er dan over een project een specifiek veto komt te liggen van één deelnemende partij van het geheel. En dat krijgen we niet voor elkaar.
Ik heb nog een vraag, het even duidelijk in. In het verleden, en de ChristenUnie SGP zei het ook al, we hebben die ZZL-gelden als financieringsbron, zeg maar subsidiebron, vastgesteld. Dat is dan één emmer met geld. Eén emmer met geld. Doet er even toe. Dus op het moment dat wij een projectvoorstel hebben, of het nou X of Y, zal geen maritieme servicehaven meer noemen, dan komt dat vervolgens in de raad. Met alle financiële, alle financiële toeters en bellen, met halve investeringspropositie, met effect op de werkgelegenheid. Op het moment dat dit in de raad komt, dan zeggen wij daar ja of nee tegen. Met andere woorden, wij zeggen vervolgens, wordt er gebruik gemaakt van die ZZL gelden ja of nee. Ja, zo heb ik dat altijd begrepen.
Ja, want feitelijk kunt u stellen dat u een dergelijke situatie ook hebt gehad op het moment dat de provincie hier kwam om een voorstel te doen om u bij te praten over de ontwikkeling rond die maritieme servicehaven. Dan bent u op de hoogte gesteld. Heeft u ook gezien dat de provincie zei, nou wij stellen voor om een x-bedrag aan Zuiderzeelijngelden ter beschikking te stellen.
Ik heb het even aangehoord en er wordt voor veel dingen herhaald. Ik heb wel even een vraag om voor de raadsleden terug te halen wat er de vorige periode, zeg maar in de eerste tranche is geweest. Toen hebben wij, zoals de wethouder nu aangeeft, niet echt beslissingsbevoegdheid gehad over de projecten die toen zijn gehonoreerd. Dus over Flavor Tracks, al die dingen die in de evaluatie staan. Die zijn echt niet langs de raad gegaan. Of ik heb al die tijd zitten slapen. Nou, kan ik me eerlijk gezegd niet voorstellen. Ik slaap weinig. Dus ik ben geneigd om de wethouder hier niet op te geloven op dit stuk. Tegelijkertijd ergert het mij wel een beetje dat we op projectniveau gaan zitten praten met elkaar. Dat moeten we denk ik niet doen. Het gaat nou projectniveau, maar we moeten niet over de project hebben. Wat mij opvalt is dat in de evaluatie staat dat we flexibel moeten omgaan met de omvang van de projecten. En wat er nu gebeurt is dat we flexibel willen omgaan met de bovenkant van de projecten. Maar met de onderkant van de projecten hebben we dus niet. De heer Tuinderga heeft er net al iets over gezegd. Daar hoor ik u helemaal niet over. Er ligt gewoon een harde keus om dat niet te doen. Dus af te wijken van de aanbeveling uit het evaluatierapport. En dat vinden wij doodzonde. Dat moet je niet doen. Ook die kant kan een enorm impact hebben op de structuurverbetering van Noordelijk Flevoland.
Maar meneer Verleeuwen, ik zit ook met een dilemma. Hè. Wij hebben een voorbeeld gehad, een tijdje, dan gaat het weer over de maritieme servicehaven, waar op een gegeven moment de werkgelegenheidseffecten zijn doorgerekend hè, voor het Noordelijk Flevoland. Als ik de onderbouwing van de cijfers moet geloven, dan was dat rooskleurig. Ja, dat is een constatering. Dus op het moment dat je zegt, de regeling die nu voor ligt, het collegevoorstel dat nu voor ligt, als we dat niet als raad dat niet honoreren, daar niet meer instemmen, hè, het college niet volgen, wat is dan het gevolg voor de investeringspropositie van de maritieme servicehaven met de werkgelegenheidseffecten op korte en lange termijn? En dat vind ik een dilemma, waardoor je wel op een gegeven ogenblik op projectniveau je overwegingen moet nemen. Dus op generiek niveau heb je de regeling, is het correct wat u zegt, maar je kan niet voorbij gaan aan het effect op het gebied van werkgelegenheid en economische groei op het moment dat je die wijziging voor je neus hebt zitten. Dat vind ik een enorm dilemma. En daarom had ik ook veel liever gehad dat de wethouder had gezegd, ik heb hier een probleem ten aanzien van project X of Y. Dit is de investeringspropositie, dit is de onderbouwing, dit is de werkgelegenheid. En ik vraag de raad om een uitzondering te maken op de regeling voor dit majeure project. Dan hadden we hier wat minder hoeven te discussiëren. En dan had je het laaghangfruit, waar de heer Kuijnegaard over heeft, hè, het MKB, in het licht van die motie, die laat je daarmee volledig in zijn waarde. Dus ik zou eigenlijk voor pleiten van, kom met het project wat grote zorgen heeft, en leg de raad voor dat je voor dat project een uitzondering wil maken op de ZZL-regeling die wij als raad hebben vastgesteld. Dat vind ik een legitieme.
Meneer Van Vel, dat kan dus in principe niet, principieel niet. Je kunt het regime niet, nou, de heer Tuinegaan zei het veel mooier dan ik het kan zeggen. Hij zei, je kunt de spelregels tijdens het spelletje niet veranderen. U weet zelf hoeveel problemen op het schoolplein daardoor ontstaan.
Dat vind ik flauw. Wat je wel kan doen
is, stop met deze regeling nu, zet een andere regeling op. Dan ben je zuiver bezig. Maar je gaat niet nu het regime veranderen in de hoop om andere projecten. En zeker niet met terugwerkende kracht.
Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen voor dit project. Want op het moment dat je de regeling gaat aanpassen.
Geen afwijking op het regime.
Nou, dat zou ik wel willen pleiten. Op het moment dat je de regeling wel gaat aanpassen. Dan bied je juist weer de mogelijkheid. Dan bied je juist het MKB en het licht van de motie die we destijds hebben vastgesteld, niet de mogelijkheid om van die projectfinanciering aan de onderkant van de markt gebruik te maken. Dan zit het met name in het grote bedrijfsleven en de grote projecten, producten de vluchten. Ik zou juist een uitzondering willen maken ten behoeve van het kleine.
Mag ik even? Ik denk dat we weer in de processfeer gaan verzanden en dat we de projecten zelf wat minder in beeld hebben. Ik denk dat je heel bewust van moet zijn dat de haven, en natuurlijk, dit project is ook medegeschreven op de haven, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Deze aanpassing. De haven is van dusdanig belang, 400 werkgelegenheid per FTE. Je krijgt voor 3,5 miljoen krijg je een haven van 40 miljoen, bij wijze van spreken. En met allerlei multiplier effecten die je in de toekomst zou kunnen realiseren. Ik denk dat we ons bewust moeten zijn dat we voorzichtig moeten zijn om dit voorstel af te blazen. Want als de haven er niet komt, dan is het over. Dan heb je genoeg. We hebben nog 14 miljoen aan euro's aan projectgelden. Die moeten we de komende 3 jaar wegzetten. En als ik zie wat we in het verleden hebben weggezet, nou, dan hebben we daar een hele harde klui van.
Volgens mij zijn er hier een heel aantal mensen die het niet expliciet over die haven hebben. Ik ben het met de heer Villet eens dat als je op een gegeven moment aan de bovenkant wat wil doen, dan moet je aan de onderkant ook serieus gaan kijken. En dan moet je in principe de hele regeling tegen het licht houden. En niet alleen dit verhaal wat geschreven is naar deze haven toe.
Ik ben met je eens. In de tussenevaluatie, een jaar of anderhalf jaar geleden, was dat heel duidelijk een item dat kleine projecten, dat daar meer aandacht voor moest komen. En dat vind ik niet terug in het voorstel.
Ja, voorzitter, misschien even over die kleine projecten. We hebben inderdaad kennis genomen van de evaluatie en hebben wij ook ingebracht. Sterker nog, het staat zelfs in het coalitieakkoord dat we hebben geprobeerd om aan te geven dat ook de ZZL-gelden die grens van die 250.000 naar beneden zou moeten gaan. Ja, we kunnen alles. Ik kan geen dictaat opleggen aan de provincie. Ik kan ook geen dictaat aan mijn collega, buren, gemeente Urk, waarmee we gezamenlijk dat convenant hebben afgesloten. Ik kan sommige dingen niet. Wat ik wel kan doen, wat is mijn grootste winstpunt? En die proberen te realiseren met het toepassen van die ZZL-gelden. En het is gewoon nu, de huidige fase, is gewoon een procedure. Ik kan geen, en ook Urk, kan geen realistische bijdrage leveren, anders dan de 2,5 miljoen die er maximaal aanstaat, aan die maritieme servicehaven, als deze convenant blijft zoals die is. Dus om überhaupt die optie open te krijgen, mogelijk te maken, moet dat convenant worden gewijzigd. Dat is 1. De volgende vraag is, en wat gebeurt er dan als die haven is gerealiseerd met andere projecten? We hebben dan nog meer en nog steeds geld in die pot zitten. Hoe kunnen we dat aanwenden? Voor ons was het belangrijk, omdat wij vinden dat we daarover gaan, om in ieder geval vast te maken dat er een paar majeure projecten in de pijplijn zitten, die overigens nog steeds onzeker zijn. Maar het is wel belangrijk dat projecten, en als ze niet doorgaan, het geld wel in Noordoostpolderland. Dat hebben we afgesproken met de provincie. Dat vinden we belangrijk. En dan is het zo dat u met al die projecten, en die onzekerheid kan ook zijn doordat u als raad zegt, nou, we zien zijn project gewoon helemaal niet zitten, om welke reden dan ook, dan moeten we stinken ons best doen om binnen de korte tijd die er nog geldt, om dat geld wel aan te wenden voor mooie projecten in Noord-Oostpol. En dan gaan we natuurlijk alles bekijken wat haalbaar is binnen de afspraken die zijn rond staatssteun en noem het maar op. Want dat zijn waar je vaak met ZZL-gelden mee te maken hebt gehad. Dus dat maakt het moeilijk, maar we hebben nu eerst gezegd, we gaan eerst kijken welke projecten zijn er ZZL-waardig. Kunnen die als project worden aangemerkt? En ondertussen staan we graag open voor andere projecten, mochten deze projecten die nu op die groslijst staan niet haalbaar zijn. En daar moeten we keihard aan werken. En we hebben ook gezegd, we gaan het versoepelen. U heeft gezien, de private cofinanciering gaan we per programma bekijken en niet meer per individueel project. Waardoor ook de kans dat, laten we zeggen, die kleine MKB-projecten wel mogelijk zijn. Maar we hebben ook vastgesteld, en dat is een verandering die ook in de tussentijd is gekomen, sinds die motie die aangenomen is, dat de provincie een ander sociaal-economisch beleid volgt, een ander financieringsinstrument voor de ontwikkelingen van het bedrijfsleven in Flevoland. Dus ook voor ons eigen bedrijfsleven. En daarom hebben we gezegd, nou dan is het misschien wel juist heel verstandig om het Pioniersfonds gelden aan te merken, samen met de Rabobank, als een soort van cofinanciering voor het MKB. Dus ik kan er niet omheen. Het is een feit voor het mogelijk maken van de maritieme servicehaven en andere projecten is het nodig dat die bovengrens van 2,5 miljoen eraf gaat. En uiteraard ga ik met u als raad in gesprek over dat soort majeure projecten. Ik over die maritieme servicehaven en mijn collega andere portefeuillehouders over de andere projecten.
Onze fractie had nog niks gezegd over de kleine projecten, dus laat ik even één statement geven. We ondersteunen daarin de portefeuillehouder gezien de einddatum het geld wegzetten dat het verstandig is om nu te gaan voor majeure projecten.
Met daarbij dan natuurlijk wel de vraag, wat de wethouder ook zegt, dat veel van die majeure projecten nog zeer onzeker zijn, dat je het uiteindelijk niet haalt. Dus mijn fractie had liever gezien dat er zowel inderdaad dat plafond wordt weggenomen, want wij zijn groot voorstander van de komst van de maritieme servicehaven, maar dat er daarnaast tegelijkertijd ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het voor die kleinere projecten makkelijker te maken.
Ik ga het een beetje even samenvatten, wat we eigenlijk hier besproken hebben. Als ik het goed begrijp, een debatpunt voor de ChristenUnie-SGP over de rol van de raad. Dat de raad eigenlijk een beetje qua ZZL-gelden buiten de boot valt. U gaf net aan eventueel met een motie te komen. Kunt u daar iets over zeggen?
Wij verwachten met een amendement te komen.
Amendement. Daarnaast hadden we nog als debatpunt kleine projecten. Is geen ruimte meer voor. Heb ik uit verschillende fracties gehoord. Ik neem aan dat dat ook een debatpunt is voor de volgende raadsvergadering. Heeft u nog iets met een motie of een amendement waar u eventueel mee wil komen?
Ja, dat zou goed kunnen, dat wij voor die... Dat zou goed kunnen, ja.
Nee, maar dan kunnen we ons een beetje voorstellen wat er gaat gebeuren. Er was nog een punt, terugwerkende kracht. U vindt, we gaan de spelregels veranderen vanaf hier en niet met anderhalf jaar terug. Is dat voor u een debatpunt in de raad?
Ja, ik heb niet het idee dat we daar het laatst over gezegd hebben en gezegd is door de andere fracties. Dus het wordt toch een debatpunt in de raad en dit zal ongetwijfeld terugkomen. Ik weet niet in welke vorm.
Dan een fractie van de PvdA die zegt, kom op met het eerlijke verhaal. Hè, wat heeft u nodig? Dat was u geloof ik, hè, die dat aangaf. Dat is ook een debatpunt dat u vindt, zeg gewoon waar u geld voor nodig heeft. En dan gaan we het daar over hebben, maar niet via een achterdeurtje. Kunt u dat nog?
Nee, statement van de Partij van de Arbeid is, kom met een voorstel waar u het voor nodig hebt, onderbouw het. En dan op projectniveau instemming in de raad. En dat is helder.
Wilt u daar ook nog een debatpunt van maken in de raad? Dan gaan we het ook eventueel met een motie of amendement komen.
Dat weet ik niet.
Nou, dan hoef ik geen rondje te doen of het een debatpunt gaat worden. Want het gaat absoluut een debatpunt worden. Volgens mij hebben we genoeg informatie kunnen winnen aan deze tafel om onze mening hierover te geven. En als u het prima vindt, wil ik het dan hierbij afronden. Dan wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor uw inbreng. En tot de volgende keer. En we gaan straks verder met de raadsvergadering. Dank u wel.